En daarmee zijn wij meteen in de sfeer van het gesprek dat wij vandaag zullen voeren. We hebben daarvoor vier dames uitgenodigd, die alle vier betrokken zijn op de een of andere wijze bij het Molchemse Vrouwenhuis. Misschien, dames, kunnen jullie zichzelf nu eerst even voorstellen. En misschien beginnen van rechts naar links.
Ik ben Thea Maanhout.
Ik ben Janneke de Zutter.
Ik ben Lilian Ouwenhuis.
Ik ben Kathleen Dazen.
Met deze vier mensen gaan wij proberen een gesprek op te bouwen rond dat vrouwenhuis. 2 jaar geleden, toen was dat de 15e aflevering van Satelliet. 2 jaar verder zijn we al aan de 120ste aflevering toe. Maar ik dacht dat er nog heel veel te zeggen, veel dat toen misschien nog niet gezegd is. En misschien is er ook al veel geëvolueerd in dat vrouwenhuis. Laten we dan maar meteen de koe bij de horens nemen, dames, en een eerste vraag stellen die voor de hand ligt. Wat is het vrouwenhuis eigenlijk?
Het vrouwenhuis is een groep vrouwen. Wij proberen vrouwen dus bewust te maken van zichzelf, van de manier waarop ze leven, en hun ook manieren te laten zien waarop andere vrouwen leven. Het vrouwenhuis is dus ontstaan 8 jaar geleden, waarvan 5 als vrouwencafé. Waarna wij besloten met een groep vrouwen om een huis te gaan huren. Omdat we hadden dan meer plaats, meer tijd ook om vrouwen te ontvangen, vrouwen te helpen. Wij hebben dus een huis kunnen huren in de Stationstraat. En daar zitten we nu al 3 jaar in. Het vrouwenhuis is dus pluralistisch. Dat wil zeggen dat alle vrouwen daar welkom zijn, ongeacht geloof, politieke overtuiging.
Dat is een beetje een grote lading al in uw antwoord. Wat we wel nog wilden weten is het waarom van een vrouwenhuis. Want een vrouwenhuis, als je dat wilt, dat kan je uiteraard oprichten, zoals waarschijnlijk elke andere vereniging. Maar zoiets oprichten, dat gebeurt toch, dachten we, vanuit een bepaalde noodzaak. Of vanuit een bepaald gemis aan iets of iemand. Dus vanwaar de idee om een vrouwenhuis hier ook te Maldegem te gaan oprichten?
We hebben het vrouwenhuis gestart in die zin dat er dus vrouwen op zoek zijn naar een evenwaardige gesprekspartner. Het is zo dat bijvoorbeeld om het verschil aan te tonen met de KAV, met andere verenigingen, het is bij ons dat iedere vrouw mag komen, onafhankelijk dus van het geloof, van politieke overtuiging. Ze mogen ook alles zeggen, ze mogen samen het programma bepalen. En het is zo dat de vrouwen bij ons komen in die zin dat ze iets zoeken waar dat ze zich vrij kunnen uiten, waar dat ze zichzelf kunnen zijn en waar dat ze ook stilletjes aan bewust worden van een situatie, hoe dat ze leven, kunnen ze daar iets aan veranderen, kunnen ze daar iets mee doen.
Dus de situatie van de vrouwen is nog altijd niet goed. Het is dus vanuit dat oogpunt dat jullie een vrouwenbeweging, een vrouwenhuis gaan oprichten, om dus die vrouwen aan hun verstand te brengen, dat er dus meer is dan hetgeen ze nu momenteel dus doen.
Ja, het is zo. Wij willen eigenlijk bekomen, stilletjes aan, dat duurt jaren. En dat moet niet altijd zo duidelijk zijn. Die activiteiten moeten daar niet zo duidelijk voor zijn. Dat ze zich bewust worden van welk leven dat ze leiden. Bijvoorbeeld, er is een werkverdeling thuis. Of op het werk, dat is niet hetzelfde. Maar dat ze bewust kiezen waarom dat ze dit doen, waarom dat ze dat doen. Waarom dat ze bijvoorbeeld hun dagen zo vullen. Dat ze geen gewetensbezwaren hebben wanneer dan ze zeggen thuis. Bijvoorbeeld van, wij gaan hier een keer in de middag weg. Hey, dat de kinderen door iemand anders kunnen opgevangen worden, door de vader of door andere mensen. Dus dat ze bewust kiezen voor het leven dat ze leiden. Dat ze niet het leven laten leiden, dat ze dat niet laten bepalen door de situatie thuis, of door hun man thuis, of door hun familie, dat is nu om het even wie, maar dat ze zelf zeggen van kijk, wij willen het zo en wij willen het zo, en dat ze dat dan ook doen.
Goed, dames, wij hebben geloof ik in de eerste 5 minuten van dit programma al veel gezegd. Er zijn toch wel een paar punten waar wij graag nog wat dieper zouden op ingaan. Daarnet is het woord pluralisme gevallen. Het vrouwenhuis stelt zich op als een pluralistische vereniging. Maar dan is het echt niet moeilijk, en het zal jullie ook niet verwonderen, als wij al hebben gehoord dat pluralisme vaak wordt gebruikt in de plaats van het woord links. Jullie hebben in Maldegem ook wel die stempel links, hoewel jullie altijd over pluralisme spreken. kan misschien iemand van jullie eens die term verduidelijken en dan ook jullie visie geven omtrent die gangbare mening in het Maldegemse, dat je per se links georiënteerd moet zijn om tot het vrouwenhuis toegang te krijgen of toegang te willen zoeken.
Ik zal eerst een woordje uitleg geven over het pluralisme. Bij ons, waarom zeggen wij dat het vrouwenhuis pluralistisch is? Dat is omdat dat iedereen, elke vrouw mag bij ons komen. Onafhankelijk van haar geloofsovertuiging, dat ze nu katholiek of protestant of ik weet niet wat is, dat maakt geen verschil uit. Onafhankelijk van de politieke overtuiging. Dus bij ons mag zowel een vrouw komen die voor de CVP stemt of voor de PVV stemt of voor de SP stemt, dat maakt voor ons geen enkel verschil uit.
En komen die ook?
Ja, bij ons, ik heb de indruk, er komen allerlei vrouwen, daar ben ik van overtuigd. Er wordt ook bij ons nooit gevraagd van wat is uw overtuiging, zowel politiek als geloofsovertuiging. Dat speelt geen rol. Het enige wat dat wij willen bekomen is dat de vrouwen zich bij ons goed voelen, dat ze voelen dat ze hun gedacht mogen zeggen om het even welk gedacht. En daarom doen wij het zo ook, dat we de dinsdagavond, dus tijdens de werkvergadering, een programma opstellen die open is. Dus iedereen mag daar deel in nemen. Dat is het verschil met bepaalde andere organisaties, zoals ik gehoord heb, dat het programma per jaar vastgesteld wordt. Dus dat er daar geen enkele verandering meer mogelijk is. Bij ons is dat niet waar. Er wordt een programma voor 2 maanden opgesteld door iedereen. Dus door de werkvergadering, dat wordt dan doorgespeeld de woensdagavond, waar dat iedereen zijn zeg in heeft. En iedereen mag een keer zeggen, willen we een keer spreken over dit of over dat, dan wordt dat opgelast.
En hoe zouden jullie dan aan die stempel gekomen zijn, denken jullie?
Ik denk dat links wordt gebruikt voor iets dat anders is. Mensen, de omgeving die een organisatie zien die anders is, die vrijer is, waar dat er een vrije meningsuiting is, wordt automatisch in mijn ogen altijd als links bestempeld.
Het is dus zo dat jullie zeggen dat de vrouw van kleins af aan, van geboorte bijna, bestemd is om een bepaalde rol te gaan vervullen. Een rol die dus gegroeid is door de geschiedenis, door de evolutie. En jullie vinden dus dat die vrouw ook nog andere rollen kan toebedeeld worden dan deze, die zij dus van kleins af aan heeft meegekregen. Is die idee op zichzelf goed of niet goed, maar toch een beetje alternatief, een beetje links?
Het zal wel waarschijnlijk wel als links bestempeld worden. Maar ik vind dus dat wij als vrouwen evenwaardig zijn als mannen. We kunnen net zoveel. Misschien zijn we in sommige opzichten, zoals lichamelijk, niet zo sterk als mannen. Maar geestelijk vind ik dat we zeker niet hoeven onder te doen. Ik denk dat vrouwen echt een heleboel dingen kunnen. Kijk bijvoorbeeld in oorlogstijd, dan draait de economie zowat allemaal helemaal op vrouwen. En ik vind echt dat vrouwen uit hun huis moeten komen. Op straat moeten komen om dingen te doen die ze fijn vinden om te doen. Een leuke job zoeken. Als ze niet zo gauw een leuke job kunnen vinden, zoals tegenwoordig nogal is gebeurd. Leuke dingen doen voor zichzelf. Dingen die ze fijn vindt om te doen. Contacten leggen met een heleboel vrouwen. Er zijn een massa's vrouwen die in hun huis zitten die dus vrij weinig contact hebben. Buiten is naar de winkel te gaan en is een koffiekletje te houden met hun buurvrouw of zo. Er zijn dus nog een heleboel andere activiteiten die verschrikkelijk leuk zijn om te doen. Bijvoorbeeld is naar een leuke film gaan, naar een sauna gaan, activiteiten doen met grote groepen vrouwen samen.
En wat zijn jullie grieven tegenover de maatschappij zoals die nu draait? En waarin de vrouw dus de plaats inneemt die zij al eeuwen inneemt. Laten we het nu eens niet hebben over vrouwen die naar het vrouwenhuis gaan, maar over de gewone doorsnee vrouw die thuis in haar gezin leeft. Welke grieven hebben jullie daar tegenover?
Tegenover die vrouwen hebben wij dus geen enkele grieven.
Nee, want, tegen die situatie natuurlijk.
Tegen die situatie hebben wij dus wel grieven, omdat we dus monddood worden gemaakt. Wij zitten in ons huishouden en wij komen dus niet naar buiten. Niemand hoort ons demonstreren tegen bepaalde dingen dat ons niet aanstaan. Bijvoorbeeld de prijzen die vandaag de dag steeds de pan uitreizen in feite. Er zijn weinig vrouwen die op straat komen en zeggen van dit kan gewoon niet meer. Terwijl het wel deze vrouw is die dus de klappen krijgt. Zij moet zien rond te komen met haar huishoudgeld. En als het dus, zij moet zien dat ze verantwoord voedsel op tafel brengt. terwijl het bijna niet meer te betalen is. Dit vind ik erg, dat vrouwen dus niet naar buiten komen. Daar heb ik dus wel bezwaar tegen. Wij moeten zorgen dat wij ons mond... wij moeten mondig worden, zo zal ik het zeggen. Onszelf bloot durven geven, naar buiten durven komen en zeggen welke dingen dan ons niet aanstaan.
Ja, misschien kunnen we toch tussendoor een stukje muziek draaien die andermaal, net zoals dus over 2 jaar, gekozen werd door de mensen, de vrouwen van het Vrouwenhuis. En we gaan luisteren naar wat, naar wie? Naar Marianne wordt gezegd. Zo, is het niet zo, dames, dat bij vrouwenhuizen, bij bewegingen die een beetje bij jullie aansluiten, de man als grote boeman wordt aanzien, als de overheerser van de vrouw, zoals dat in de Bijbel en in de geschiedkundige nogal vaak zo voorkomt. Maar is het niet zo dat vrouwen van nature uit veel meer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een man? En kun je dan de fout bij die man gaan zoeken? Sowieso altijd.
Ja, het is dus inderdaad zo dat vrouwen... afhankelijk zijn, vooral huisvrouwen zijn dus afhankelijk van hun man. Qua financieel bijvoorbeeld zijn ze volledig afhankelijk van hun man. Ik vind inderdaad niet dat wij de mannen als boeman moeten gaan beschouwen. We worden dus ook dikwijls mannenhaters genoemd. Integendeel zou ik zeggen, wij zien mannen verschrikkelijk graag. Maar het is dus wel zo dat wij vinden dat mannen een stukje van hun zelfstandigheid best mogen afgeven aan vrouwen. Het is dus verschrikkelijk erg als je als vrouw met bijvoorbeeld 2 kinderen in een huwelijk vastzit dat niet gaat. En dat je dus niet durft weg te gaan, enkel en alleen omdat je financieel volledig afhankelijk bent van je man. Het is dus ook zo dat het verschrikkelijk erg is wat dat er bijvoorbeeld gebeurt aan hun dop. Dat vrouwen dus wegens artikel 143... geloof ik, van een dop gezet worden. Zij worden dus weer teruggesmeten in hun huishouden, in de anonimiteit. En zij zitten daar vast. Ik vind het dus heel belangrijk dat vrouwen een eigen inkomen zouden verwerven op de een of andere manier, zodat zij niet altijd hun hand op moeten houden bij hun man. De mannen zijn daar dus inderdaad niet verantwoordelijk voor. Wij vrouwen, wat ik daar juist al zei, wij vrouwen moeten leren ons mond open doen en vechten voor onszelf, want niemand zal het doen voor ons.
Misschien kan ik daar de volgende situatie tegenover stellen en zeg mij niet dat die niet voorkomt. En die is namelijk dat, ik ken namelijk zo'n mannen die op het einde van de maand hun volledige wedden moeten afgeven en dan wekelijks hun pre krijgen van hun vrouw. Ja. Zo'n situatie komt toch ook voor? En er zijn, dacht ik, nog geen mannenhuizen.
Ja, inderdaad. Zulke situaties komen natuurlijk ook voor. Er komen zelfs situaties voor waar dat de man mishandeld wordt in plaats van de vrouw. Maar het is dus nog altijd zo dat de man de meeste kansen heeft voor vrouwen te mishandelen of te misbruiken qua zijn fysieke kracht. Hij is sterker, fysiek. Het is dus inderdaad zo dat vrouwen soms ook misbruik maken van hun situatie als vrouw. Er zijn dus inderdaad vrouwen die altijd zeer in hun hoofd hebben en altijd het een of ander kwaaltje hebben omdat ze bijvoorbeeld bepaalde dingen niet wilden doen. Maar dat is dus ook een patroon waar zulke vrouwen in zitten. Een rollenpatroon. Zij maken zich dus afhankelijker van hun man. Het is gewoon een kwestie van... zo gauw vrouwen leren om voor zichzelf te staan en verantwoording op te nemen voor zichzelf, dat de situatie maar kan veranderen. En mannenhuizen, dat zou natuurlijk leuk zijn, hè?
Hebben vrouwen volgens jullie een eigenheid die hen anders maakt dan mannen? Of zouden jullie liever vertrekken bij de geboorte van man en vrouw die eigenlijk als totaal identiek ter wereld komen en kunnen uitgroeien, al naar gelang de opvoeding gaan stimuleren, tot rol van man of rol van vrouw? Misschien even nog eenvoudiger gezegd, Is een vrouw sowieso van nature gelijk aan een man, of zijn er toch typische verschillen die jullie willen behouden zien?
Volgens mij zijn er wel verschillen. Er is geen volledige gelijkheid. Bijvoorbeeld, een vrouw is wel gevoeliger, gaat alles meer vanuit het gevoelsleven bekijken. Dus in discussies en zo merk je dat duidelijk, dat een vrouw meer gevoelsmatig reageert en een man eerder verstandelijk reageert. Maar het zou dus wel, het is niet enkel, het is niet alleen een biologisch verschil, zou ik zeggen. Er is ook zeer veel gelijkheid en de verschillen die dan pas komen door verschillen in opvoeding, die je volgens mij enkel kunt doorbreken, en dat is zeer moeilijk, dat vergt volgens mij nog jaren en jaren, door bijvoorbeeld de primaire zorgen die je hebt, bijvoorbeeld bij een klein kindje, is dat nu een jongen of een meisje, dat maakt geen verschil uit, dat die gedeeld worden. En het is nog altijd zo dat er door, en dat is door de opvoeding van die jaren, eeuwen gebeurd is, dat er de moeder die het kind eerst draagt 9 maanden, dat is waar, ze draagt het kind 9 maanden. Maar nadien, als het geboren wordt, kan zowel de vader als de moeder ervoor zorgen. Maar het is nog altijd automatisch bij ons zo dat de moeder er meest voor zorgt, dat de moeder de verantwoordelijkheid erover neemt. En dat er wel, er komen nu stilletjes aan veranderingen, maar die zijn toch wel nog niet zo heel duidelijk. Het is nog altijd zo dat de moeder moet zeggen van, wilde hij een keer dat doen, gaat hij een keer voor de was zorgen, gaat hij een keer de kleine verzorgen. Dat de man nog altijd niet uit zichzelf gaat doen. En daar moet volgens mij eerst iets in veranderen. Dat de man uit zichzelf ook door jaren heen ook vindt dat het kind ook iets van hem is. Dat hij ook die zorgen moet dragen voor het kind. En dat er dan een zekere, een andere relatie gaat ontstaan binnen in het gezin. Mm-hmm. En die moet starten van bij de geboorte en niet als het kind 3-4 jaar is, want dan is er al iets verkeerd.
Maar er zijn, dacht ik, ook veel vrouwen die er het grootste plezier en de grootste genoegdoening uithalen, als zij zelf voor de hele verzorging van hun kind kunnen instaan. Dat zij voelen dat zij dan pas echt de vrouw zijn. Dat zij er gewoon niet aan denken om dat uit handen te geven.
Ja, maar dat is ook omdat ze niets anders kennen. Ik vind, je moet maar een keer anders proberen als vrouw. Ik doe dat nu ook. Ik ben hier en de kleine wordt verzorgd en krijgt eten. En als je thuis komt, je ziet hem liggen. En dat is zeer plezierig als je het weet dat iemand anders gedaan heeft. Dat is gewoon een kwestie van ervaring en van iets anders leren kennen. En het is wel zo dat een vrouw bewust het moet doorbreken. Het is zo hoor, dat je doet het automatisch en je doet het met veel liefde en plezier omdat je aan dat kind gebonden bent, dat is waar.
We kunnen er wel in komen dat de vrouw een bepaalde rol krijgt toebedeeld, maar is het ook zo niet met de man? Is het ook eigenlijk die altijd een nagel in de muur moet kloppen om maar een futiliteit te noemen? Dat is ook een rol die hij toch toebedeeld krijgt.
Dat is inderdaad zo. De man zit even vast in een rollenpatroon als wij. Een rollenpatroon wil dus zeggen dat De rol die hij moet spelen in het leven ligt dus vast vanaf bij de geboorte. En de rol van de man is dus dat hij sterk is, de vrouwen dus beschermt, lief is voor die vrouw dan, teder. En van de vrouw de rol is dus dat ze heel lief is en zacht, aardig voor iedereen, vriendelijk. Die rollen liggen dus vast bij de geboorte. Het is dus inderdaad zo dat als mannen en vrouwen los zouden kunnen komen van hun rol, dat wij dan op een bepaald moment zouden krijgen dat mannen best eens mogen huilen en mannen best eens mogen zwak zijn en dat de vrouw dus ook best eens sterk kan zijn en haar man opvangen. Het is heel erg jammer dat we in zo'n patroon zitten. Het is jammer voor de mannen, omdat inderdaad, ik kan mij levendig voorstellen dat er verschrikkelijk veel mannen zijn die als het regent een hele dag en 's morgens om 6 uur uit hun bed moeten, dat ze daar echt een verschrikkelijke hekel aan hebben en dat ze ook liever nog een beetje zouden blijven liggen bij vrouw en kind. En het zou prachtig zijn moesten wij de maatschappij kunnen veranderen op een zodanige manier dat deze taken dus inderdaad verdeeld zijn tussen man en vrouw, wat het is, wat dat voor bepaalde beroepen dus inderdaad heel goed mogelijk is ook.
Goed, als ik het zo hoor, dan moet er inderdaad iets veranderen aan de rol van de vrouw in onze samenleving. Alhoewel ik het zo hoor, ben ik een hele goede echtgenoot en heeft mijn vrouw geen vrouwenhuis nodig. Maar als je toch die rol gaat veranderen van de vrouw in de maatschappij, heb je daar ook de man niet voor nodig?
Inderdaad, hebben wij de man daarvoor nodig. En een vrouwenhuis nodig hadden, wat u daar zei, van mijn vrouw heeft dat waarschijnlijk niet nodig. Ik zou dat toch wel even over willen zeggen. Een vrouwenhuis is dus ook niet zodanig dat ze nodig zijn. Wij zijn daar om samen dingen van elkaar te leren. En niet om elkaar op te stoken tegen mannen van en we moeten zorgen dat ze dat was doen en zo. Dus wat dat betreft. Maar het is dus inderdaad vreselijk.
Goed, dus je moet dus ook een mentaliteitsverandering bij de man kunnen teweeg brengen. Om dus die vrouw in haar nieuwe rol te kunnen doen aanvaarden, dachten we toch?
Ja, dus zeker en vast zo. Wij hebben gekozen dus voor een vrouwenhuis waar dat vrouwen komen. In die zin dat we wensen om op één terrein te werken, dat is vrouwen bewust maken. Het is evenzeer belangrijk dat mannen ook bewust worden van de totale werkverdeling die er bestaat, het totale maatschappijbeeld dat er bestaat. Dat kan dan gebeuren via de vrouwen die in het vrouwenhuis komen, die dat doorspelen thuis. Hopelijk lukt dat dan. Maar het is ook evenzeer nodig dat er eventueel mannenhuizen zouden ontstaan, waar dat de mannen zich ook bewust worden van hun situatie waarin dat ze in zitten. En dat ze zo dus zouden samenwerken, mannen en vrouwen, tot een vernieuwde maatschappij, zou je kunnen zeggen, of een vernieuwde samenleving. Dat zou het ideale zijn. Maar wij als vrouw kunnen kiezen nu om op één terrein te werken, omdat dat terrein al nog zeer groot is en nog zeer ontgonnen is eigenlijk. Wij werken al hier nu al 8 jaar, maar er zijn nog, ik weet niet hoeveel jaren voor de boeg, om tot een resultaat te komen.
Maar dat is in feite geen antwoord op mijn vraag toch, hè? Als ik vraag om een vrouw in haar nieuwe rol bewustwording te doen krijgen, dan kunnen jullie dat wel doen met de vrouw, en die zal met hele nieuwe ideeën thuiskomen en zal tegen haar man zeggen, morgen ga ik de was niet meer doen, of veel minder doen, en jij moet mij helpen. En dan kan ik mij best voorstellen dat er daar een botsing komt. Waar het niet veel interessanter en ook veel rationeler om ook samen met de man te werken. Dus om hem te doen inzien dat die vrouw, zijn vrouw, inderdaad meer kan en meer mag doen dan dat ze dagelijks wassen en plassen.
Wij, dat is, ja, inderdaad, die mannen zouden dus inderdaad ook moeten veranderd worden. Maar wij hebben dus specifiek gekozen voor vrouwen, omdat wij dus vrouw zijn. En wij komen dus vanuit een bepaalde situatie. En ja, wij willen daar iets aan veranderen. Ik stel mij zo voor, als mannen dus ook vinden dat er iets moet veranderen, dat ze dat zelf eventueel zouden kunnen ter hand nemen. Ik vind dus wel, wij als vrouwenhuis, wij zijn dus specifiek naar vrouwen toegericht. Wat niet wegneemt dat er dus wel activiteiten worden gepland waar dus mannen wel welkom zijn. We hebben zo dus bijvoorbeeld ook al een avond gehad over MBD-kinderen. Die heb je dus samen. Als man en vrouw heb je dus een MBD-kind. En ja, je hebt er samen de zorg voor, wat dus een groot stuk zorg is. En toen waren mannen dus welkom. We hebben dus een aantal maanden geleden een avond gehad over natuurlijk bevallen. Waar dus, dat doe je dus ook samen. In onze visie moet je dat dus ook samen doen. Je bevalt dus samen van een kind, zowel de man als de vrouw. En daar waren dus ook mannen op welkom. Omdat het dus iets is wat je samen doet.
Dat is, dacht ik, nog altijd een antwoord op mijn vraag. Ik ben lastig vandaag,
ja,
maar als je nu...
Heel lastig.
Als je nu je eerste stap gaat zetten, dus de vrouw gaat bewust maken van haar nieuwe rol in onze samenleving. Goed? Maar als die stap dan gezet is, is dan een tweede stap, dacht ik, ook een taak voor een vrouwenhuis, niet voor een mannenhuis, om ook de man ervan te overtuigen dat die nieuwe vrouw, dat die vrouw liever in haar nieuwe rol ook best zich thuis kan voelen. Is dat geen taak van de vrouw,
nee,
om de man...
Nee, dat is hoegenaamd geen taak van de vrouw. Ik vind dat, het wel zo is dat de man moet openstaan vanuit zichzelf voor veranderingen.
Maar jullie moeten hem dat toch zeggen?
Nee.
Jullie moeten hem toch eveneens bewust maken van
dat feit? Nee, het komt zo volgens mij door als je een vrouw naar een vrouwenhuis gaat, waar dat ze stilletjes aan opener wordt en bewuster wordt en durft spreken, want dat is het eerste punt, durft iets zeggen, durft haar mening verkondigen en durft inzien wat dat ze zei wens. Dat ze dan thuis meedeelt, onder gelijk welke vormen, is dat nu door praktische dingen die veranderen of door er gewoon over te spreken, het is niet hetzelfde. En dat het dan de man, als hij, dan is het de taak van de man van zich open te stellen daarvoor en van eventueel mee te evolueren, alleen binnen in zijn gezin of buiten zijn gezin in de maatschappij, door er eventueel over te spreken met collega's of zoiets, wat ook nog niet veel gebeurt. Dat de mannen, ik ken veel mannen die dus thuis zover gekomen zijn dat ze het geen probleem meer vinden van de taakverdeling te doen, dat dus hun vrouw geëmancipeerd wordt en dat zij dat thuis ook mee emanciperen, maar ze durven het nog niet zeggen tegenover hun collega's, want ze zouden eventueel uitgelachen worden. En dat is de taak van de man, daar kunnen wij niets aan doen. Dat is,
ik geloof niet dat mannen ons helpen emanciperen. Ik geloof niet dat mannen ons helpen emanciperen ook. Wij doen het zelf als vrouw. En het is dus zo, wetten en allerlei voordelen dat wij zouden verkrijgen, we hebben daar verdomd hard voor moeten vechten, voor ze te krijgen. En nog, en de mannen hebben dat dus zeker niet gedaan voor ons, dus ik vind, als ze iets willen veranderen, zullen ze het zelf moeten doen, net zoals dat wij het doen.
Ik heb zo de laatste 5 minuten nu eens aandachtig als zwijgende toehoorder zitten luisteren. En er valt mij daar bij die discussie toch op dat wij geleidelijk aan toch spreken in termen van kampen eigenlijk. Ik heb er het woord mannenhuis ook al gehoord, naast vrouwenhuis. Waar het niet beter dat als 2 mensen besluiten om met elkaar een relatie te starten, dat die dan zelf gaan afspreken, gewoon met elkaar, welke taken weggelegd zijn voor de man, voor de vrouw? Moet dat per se altijd buiten dat gezin of buiten die relatie van die 2 mensen gebeuren? Zou het niet eenvoudiger zijn als jonge mensen zelf beslissen, kijk, ik doe liever dat, los van het feit of dat nu een typische mannen- of vrouwentaak is. Waarom er noodzakelijk mee naar buiten gaan en zich groeperen? Dan, stel ik me voor, heb je al meer bedoelingen naar een maatschappijverandering, meer dan naar een gezinswijziging of een wijziging in de taken van een gezin. Ligt misschien daar ook een van de taken dat jullie als een organisatie naar buiten treden, niet om jullie gezinnen te veranderen, maar om de maatschappij een ander zicht te geven?
Dat is zeker en vast zo. Dat is duidelijk dat we een ander maatschappijbeeld zouden willen. Dat is een toekomstbeeld die misschien nooit realiseerbaar is. Maar het is ook zo dat er altijd gezegd wordt dat het gezin de bouwsteen is van de maatschappij. Ze leggen er nu nog meer de nadruk op dan vroeger. Dus is het zo dat wij ook naar het gezin toe werken. Als je naar de maatschappij toe werkt, werkt je naar het gezin toe of omgekeerd. Maar ik vind ook, het zou, wat dat u daar juist zei, het zou ideaal zijn moest het vanuit het gezin zelf de taakverdeling zonder problemen verlopen.
En is dat dan echt zo moeilijk dat mensen daar niet toe komen als ze een relatie starten?
Dat is volgens mij nog altijd zeer moeilijk en is nog altijd niet ver. Ik ben ervan overtuigd, we werken dat, er is nog altijd een zeer sterke beïnvloeding door de opvoeding, door de totale maatschappij, waardoor dat het volgens mij wel nodig is, en zeker voor vrouwen, omdat die dus van veel verder komen, dat ze telkens in een meer onderdrukte situatie gezeten hebben, dus een onmondige situatie, daar komt het op neer, dat ze dus, zij het echt meer nodig hebben van zich te groeperen en van samen te luisteren naar elkaar, en dat is echt niet opzoeken, dat is gewoon luisteren naar elkaar, en deze vertelt over haar situatie thuis, en de ander over haar situatie thuis, en stilletjes aankomen, beseffen, beginnen ze te vergelijken met elkaar, en zo komen ze verder.
Misschien kunnen wij nog even verpozen met een stukje muziek.
Goed, we waren dus een beetje in de, zo lijkt het bijna, eindeloze discussie gekomen van als je een man, liever als je een vrouw een nieuwe rol geeft, dan moet je die man zich daar ook van bewust maken dat die rol inderdaad ook beter is voor die vrouw. En
ik heb het zo begrepen, sorry dat ik je even onderbreek Jan, dat de mensen van het vrouwenhuis hier ons proberen te zeggen, wij hebben het al moeilijk genoeg om de vrouwen zelf te overtuigen, laat staan dat we er nog eens de man zouden bijnemen. Dat
ja, maar toch kunt u, dacht ik, niet het een zonder het ander te bereiken, hoor. Want als je die vrouw een nieuwe rol geeft en die man die wordt er niet van overtuigd, dan zal die rol, dacht ik, als die man dan inderdaad zo autoritair is, zal die rol niet lang bijblijven bij die vrouw dan. Dus moet je toch naar die man over, vroeg of laat.
Ja, het zou wel prachtig zijn als het altijd zou kunnen. een groot gedeelte dus van de mannen en vrouwen kunnen dat wel realiseren. Maar er zijn nog altijd een heel groot deel die dat niet kunnen.
Hmm. Dat is het juist, als ik even mag onderbreken. Die vrouw kan dat niet alleen.
Ja.
Dus is het niet zo dat een vrouwenhuis, een groepering van vrouwen, haar daarbij moet helpen?
Een vrouwenhuis, dus de bedoeling van een vrouwenhuis is om die vrouwen te helpen en te stimuleren om uit de aardschelp te komen en te durven zeggen tot haar man van, kijk man, ik wil ook een keer ergens naartoe, in plaats van altijd aan mijn afwas te staan. Ik zou ook graag een keer samen met de vriendin naar een goede film gaan. Kun jij dan een keer niet thuis op de kleine letten? Of kun jij eventueel ook een keer niet mijn taak overnemen? Ik heb een heel mooi boek die ik wil lezen, maar die terug naar de bibliotheek moet. En ik heb daar geen tijd voor. Als die man daar dan voor open staat, is dat heel prachtig. Maar in de meeste gevallen gebeurt dat niet. Want die man heeft zijn eigen werk, zijn eigen visie daarover en sluit zich dan ook een beetje in zijn eigen gedachten.
Maar neem nu aan, Patrick, sorry, als nu de man en vrouw gaan te werken, wat toch, dacht ik, nog in veel gevallen zo is, heeft die vrouw of heeft die man dan werkelijk zoveel meer tijd dan de vrouw als ze thuiskomen? Want ik ben nog niet zo lang getrouwd en wij gaan beide werken. En ik kan mij best voorstellen, het is ook zo, als wij thuiskomen heb ik minstens evenveel werk als mijn vrouw. En ik ga niet helpen aan de afwas en ik ga niet helpen aan de was. En toch heb ik mijn werk.
Dat is inderdaad zo, als twee mensen samen gaan uitwerken,
ja,
die hebben die beiden ook werk als ze thuiskomen. De vrouw in haar gezin, de man eventueel ook aan zijn deel in het gezin, bijvoorbeeld het harde werk. Dan kunt u moeilijk aan een afwas staan en uw vrouw eventueel dus de garage ergens gaan op gaan lappen. Dat is wel waar.
Het zou kunnen eventueel.
Het zou kunnen eventueel, het is mogelijk. Maar het zit er nog altijd zo ingeprent dat dit mannenwerk is, alhoewel het niet waar is.
Je zegt daar van graag eens een boek lezen, graag eens erop uitgaan, gewoon gaan winkelen, dus zonder de kinderen, zonder man eventueel. Heb je daarvoor niet een mentaliteitswijziging nodig, ook bij de vrouw? Mentaliteit die er bij vele vrouwen nog steeds niet is. Ik denk dat vele vrouwen zich zeer gelukkig voelen in hun toestand. Het zij omdat ze die werkelijk fijn vinden, het zij omdat ze van iets meer of van iets beter weten. Wat doe je daar dan mee met die vrouwen die helemaal niet vinden dat er iets moet veranderd worden?
Ik denk dus dat elk mens dat volgens zijn eigen overtuiging doet of wil doen. Mensen die zich goed voelen in hun gezin, die dus heel tevreden zijn met dat gezinnetje, bouwen dat zo op en komen dat soms ook heel goed bij elkaar. Dat gaat fantastisch goed. Maar er zijn ook een deel vrouwen die het anders zouden willen en het niet durven zeggen. En dan groeien die in een situatie waar ze op een zeker moment niet meer uit kunnen.
En bestaat dan niet de kans, als nu gebleken is uit een jarenlang samenwonen, dat die vrouw dan toch weer in die onderdrukte positie komt? Bestaat niet de kans, als zij dan gesterkt door wat men in een vrouwenhuis, in een dergelijke organisatie, haar meegeeft, dat de toestand dan nog kritieker gaat worden? Dat het ergens tot een escalatie zal komen? Dat die man dan nog minder bereid zal zijn om ergens meer rekening met haar te houden?
Nee, we zijn geen... Het is iets wat gegroeid is in de mening van mensen, denk ik. Dat een vrouwenhuis gericht is om vrouwen op te stoken tegen mannen. Dat is helemaal niet waar. Dat is wel het verkeerde idee van het vrouwenhuis. Wij trachten altijd zo de kerk in het midden te houden, wil ik maar zeggen. Dat wij vrouwen willen helpen uit die kring te komen als ze het niet durven. En haar aanmoedigen en eventueel zelfs vriendschappelijk met die man te spreken. Want er is eens een praatgroep geweest, die is er momenteel niet meer. Dus waar wij trachten samen met de vrouwen en de man tot een werkelijk iets te komen. En dat was fantastisch goed. Waar de vrouw het zelf niet durft verwezenlijken, trachten wij haar daarbij te helpen, maar niet op te stoken. Als we dan ook voelen van die man staat er helemaal niet voor open en die vrouw wil haar daarbij neerleggen, als zij dat dan goed vindt, dan is dat voor ons ook goed.
Dan kom je toch een beetje in de gevaarzone terecht dat alleen vrouwen gaan afkomen naar jullie vrouwenhuis, die sowieso al een klein beetje of een veel beetje met jullie ideeën gaan instemmen. Dus zijn het juist niet die vrouwen die niet zo direct voor jullie ideeën te vinden zijn, die jullie moeten aantrekken?
Nee, helemaal niet. Bij ons komen alle soorten vrouwen. Vrouwen die zich heel gelukkig voelen in een situatie.
Ja, die komen misschien naar die samen slankavond, maar nee, komen zij ook naar...
Die komen dus regelmatig op woensdagavond naar besprekingen. Er worden dus praatavonden gehouden. Mm. Er worden hele goede dingen dus gedaan, bijvoorbeeld een uiteenzetting van het OCMW, het hele team was daar aanwezig, die dus alles vertelde wat er in het OCMW, dus binnen de muren en buiten de muren gebeurde. Er waren dus mensen die bijvoorbeeld over diabetes kwamen spreken, over anorexia nervosa, er waren heel veel dingen, dus het zijn geen probleemvrouwen die in feite naar ons komen, maar een gedeelte daarvan hebben we wel problemen. Maar over het algemeen zijn het heel gewoon vrouwen die bij ons komen. Die het leuk vinden om te praten.
En hebben die vrouwen dan ook altijd zo'n boodschap aan die emancipatiegedachte? Is het gender ook niet vooral om te doen om eens een gezellige avond door te brengen?
Ja, dat is eigenlijk wel in het grootste deel van de vrouwen. Niet het grootste deel, maar misschien toch wel de helft die komen om een gezellige avond door te maken. Maar als je dan vraagt, wil dat wij soms af en toe eens doen, waarom kom je dan eigenlijk naar de vrouwenhuis en ga je niet naar andere verenigingen? Dan zeggen ze allemaal, we doen dat eigenlijk omdat we ons hier goed voelen, omdat we ons hier veilig voelen en omdat we kunnen zeggen wat we willen. Dat is het voornaamste. En we mogen een keer kiezen welk onderwerp dat we besproken willen. En wij trachten dan door een bewuste keuze van de onderwerpen, daar stilletjes aan de emancipatiegedachte in door te brengen. Eén, en wat wij toch wel al merken na die 8 jaar dat we zeker bereikt hebben, is dat vrouwen durven spreken. Want als ze bij ons komen in het begin, durven ze hun mond niet open doen. Ze zitten daar, omdat ze dat gewoon zijn van een andere vereniging. Ze komen om te luisteren en te zal. En stilletjes aan, bij ons leren ze dan spreken. En dat is volgens mij een van de eerste emancipatiepunten die we toch wel bereiken.
Vooraleer wij dan specifiek gaan ingaan op de activiteiten van het vrouwenhuis en ook over de toekomst, de nabije toekomst, wil ik toch nog graag even dieper ingaan op het beeld van de vrouw in de samenleving. Ik heb hier een artikel over een vrouw, een van de eerste feministen, en dat is dan Susan Brown Miller. En na 20 jaar lijkt die zowat teruggekeerd of lijkt die zowat moe gestreden. En zij zegt dat zij er nog steeds niet, of dat men er nog steeds niet is in geslaagd om bepaalde culturele patronen te veranderen. Ook niet na die 20 jaar emancipatiebeweging. En zij zegt, zowel mannen als vrouwen doen immers nog altijd hun best om te beantwoorden aan een bepaald beeld dat hen van kindsbeen is ingeprent. Het sterke geslacht stelt immers bepaalde eisen aan het zwakke geslacht en omgekeerd. Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn nog twee begrippen waar nog altijd veel belang wordt aan gehecht. En ze zegt verder, de vrouwen vonden elkaar in de emancipatiestrijd, maar bleven elkaar wel beconcurreren. Ze bleven kampen om twee schaarse zaken, een mooie baan en een man. Is daar verandering in te brengen? Is dat niet iets dat van alle tijden zal zijn?
Ik denk dat wij met vrouwen die dus al lang in het vrouwenhuis komen, dat wij dus wel al op een punt gekomen zijn waarop wij dus niet meer vechten om een mooie baan tussen elkaar en ook niet meer vechten om een man. Dat we dus wel op het punt gekomen zijn van dat we vriendinnen kunnen zijn met elkaar. Wat heel weinig vrouwen echt kunnen, zo gauw dat er dus bijvoorbeeld een man in het gedrang komt. Het is dus inderdaad nog zo dat de situatie is dus inderdaad nog zo dat inderdaad vrouwen vechten voor een job en onder elkaar en vechten voor een man onder elkaar. Het is dus ook nog steeds het maatschappijbeeld dat vrouwen dus moeten trouwen. Als je dus 28 jaar bent als vrouw en je bent dus nog niet getrouwd, dan wordt toch wel tijd dat je er een vindt, zullen, want je gaat nou vrijster worden. En zo wordt dat dus gezegd. Er zijn dus een heleboel situaties waarop dat er een verschrikkelijke druk uitgeoefend wordt op vrouwen. Wij moeten dus inderdaad beantwoorden aan een beeld. Ouders die zeggen van, god, het wordt toch wat tijd dat je trouwt of dat je kinderen krijgt. Want we zouden zo graag grootmoeder zijn of grootvader. En
moet ik kijken, hiernaast, je vriendin heeft al, heeft al twee kinderen en zo, en Hulder hebt er nog geen één. En dat is dus een druk dat eruit geoefend wordt op vrouwen.
Ja, wij hebben, sorry hoor, een paar visies gekregen op de plaats van de vrouw in gezin, in maatschappij.
Misschien nog een kleine opmerking, Patrick, als ik mag. Als ik het zo hoor, moeten wij mannen toch al verschrikkelijk moe zijn, want we hebben al 1985 jaar bijna de maatschappij gevormd.
De baas gespeeld.
Dat is denk ik iets dat we eens in een volgende gesprek kunnen bespreken, specifiek gaande daarover, want een uur is eigenlijk wel een beetje weinig, dat vinden jullie allicht ook wel. Laten wij misschien de laatste 8 minuten besteden aan het vrouwenhuis zelf. Even kort op een rijtje zetten wat daar allemaal te beleven valt bij jullie. En dan ook iets meer zeggen over de nakende opendeurdag.
Ja, we hebben dus verschillende activiteiten en die starten al van op maandagmorgen. Dan is er koffiemorgen van 9 tot 11 uur 30 en daar vinden ze dan thee. Kunnen ze dus gewoon binnenkomen, een kopje koffie drinken. In de winter is het lekker warm, de kachel brand. Ze kunnen gewoon over alles en nog wat praten. Ze kunnen ook de kinderen meebrengen. En dat is vooral plezierig omdat de maandagmarkt is. Ook dus in de vakantiedagen kunnen de kinderen daar verblijven en spelen. Dan hebben we op maandagavond de samenslang. Daar ben ik dus, Lilian, en, op mijn plaats, zou ik maar zeggen. Daar komen dus mensen van alle leeftijden. Het is niet leeftijdsgebonden. Het jongste kind is momenteel 8 jaar en het oudste vrouwke 70.
Hebt u een verklaring voor dat overdonderend succes van die samenslank? Want iedereen praat of praatte daar zo wat over in Maldeghem.
Ja, het is dus wel zo dat veel mensen problemen hebben met hun gewicht. En als we tv kijken en de kranten lezen, dan zien we bestendig staan opgepast voor hun gewicht, voor kanker, hartziektes en zo meer. Diabetes worden dus aangeprezen van een dokter om af te slanken. En het is dus wel een heel karwei om dat op je eentje te doen. Mm-hmm. Het lukt bijna nooit. Als je dan van een dokter een calorieëndieet krijgt, dan heb je dus in de meeste gevallen honger. Bij ons is dat niet zo. Wij hebben dus geen calorieëndieet, het is een verbrandingssysteem. En in ons verbrandingssysteem moet men veel eten om zijn vet te kunnen verbranden. Dat is al een pluspunt. Uh-huh. Het gebeurt ook in de groepstherapie. En dat is de grootste stimulans, denk ik. Iedereen helpt iedereen. En het begint al van bij de deur. Als ze elkaar zien van hoe heb u de afgelopen week uw plan kunnen volgen. Bent u afgevallen? Dus iedereen tracht dus iedereen te helpen. Ik heb onder andere dus een vrouw die nu in januari geopereerd wordt. En die kreeg dus van haar huisdokter als advies. Ga eerst naar het vrouwenhuis. U moet 20 kilo afvallen eer ik u kan opereren. Dus dat was voor haar een pluspunt. Ik heb onder andere ook een vrouw die diabetes is. Die heeft 18 jaar de fiets op zolder gezet. Want die kon niet meer fietsen. En die rijdt niet terug met de fiets. Dus ik vind dat pluspunten. Dat zijn dus volgens mij de punten die mensen ertoe aanzetten om naar het vrouwenhuis te komen. Ze worden ook dikwijls van hun eigen huisdokter geadviseerd om naar het vrouwenhuis te komen.
Dan misschien ook nu nog vlug de andere activiteiten, want de tijd speelt ons terug, Barton. We kunnen altijd nog eens terugkomen in een later gesprek op al deze thematieken. Hè? Ja. Ik dacht dat ook Adleen graag nog iets wou zeggen over een meidengroep. Die zou ook starten of is al gestart. Wat houdt dat precies in?
Dat heb ik toch al gezegd, hè?
De meidengroep is gestart op 12 juli 84. En dat is voor meiden vanaf 15 tot 20 jaar. Nu niet direct dat we zo leeftijdsgebonden zijn. En we beginnen om 7 uur 's avonds tot 9:30. Ingang langs de achterdeur voor degenen die zich niet willen laten zien.
Is dat zo erg om daar naartoe te gaan?
Ik denk dat er misschien wel nog in Maldeghem het idee ligt van die meiden. Sommigen zijn wel, die New Wave.
De term alleen al, hè?
De term, en omdat bepaalde personen kennen ze, en van die met haar haarrecht en dit, maar ik vind niet dat uiterlijke van een persoon.
Maar het is dus niet de bedoeling dat alleen juffrouwen met het haarrecht daar naartoe komen?
Nee.
Want dat zou wel kunnen misbegrepen worden uit de keuze van jouw naam, meidengroep,
ja.
Hè?
Bij ons is dus iedereen welkom. Momenteel hebben we wel maar 8 leden. En wij kiezen zelf ons onderwerpen. Dus het is ook de bedoeling om uw eigen mening te zeggen. De eigen onderwerpen te kiezen. En sommige onderwerpen als voorbeeld. Dus drugs, de emancipatie, je rechten als werkloze, werknemer, de rechten van de werkgever zelf.
Uh-huh. En wanneer gaat dat door? De woensdagavond?
De donderdagavond. En dat is dus ook in het vrouwenhuis. En wij zien als meiden dus gewoon praten over de onderwerpen die ons interesseren. Samen naar de film gaan, samen naar de sauna. Zoals het vrouwenhuis zelf ook onder de vrouwen activiteiten doen. Maar de meidengroep is dus wel ontstaan door het vrouwenhuis. Omdat die al een tijd met het idee rondliepen van er zijn hier nu wel jongere mensen bij. Gaan dat niet beginnen vervelen onder getrouwde vrouwen te zitten. Uh-huh. Omdat die in een geheel andere situatie zijn dan ons.
En hoe kunnen juffrouwen, meisjes en meiden weten wat er op welke avond te doen is? Kunnen zij dat ergens lezen of vernemen?
Dat staat onder de rubriek vrouwenhuis.
Dus wie interesse heeft, kan het vrijmalig en raadplegen. Nu nog een laatste woord over de nakende opendeurdag.
We hebben nog wel iets vergeten te zeggen in verband met die activiteiten. Er is nog de dinsdagavond, de eerste dinsdagavond van de maand, de werkvergadering, waarop dat iedereen welkom is. En dan elke woensdagavond is er een de spraakavond, eventueel met onderwerpen die dus te lezen zijn in het Vrijmaldegem. Dan de opendeurdag, die gebeurt de laatste zaterdag van de maand, dat is 26 januari. Het programma start om 10 uur met een opening door Plutonius. Dan kun je doorlopend binnen en buiten springen. Er is koffie te krijgen, soep, cake, eventueel boterhammen ook. Dan om 14 uur is er een debat dat doorgaat met een vertegenwoordiger van de KAV, de KVLV, het CMBV en het Vrouwenhuis. Dat is waarschijnlijk tot 16 uur, dat weten we niet juist. Dan is er ook doorlopend een tentoonstelling van lokale kunstenaressen, dat is van Maldenhem en omstreken, die dus één werk tentoon gaan stellen. En dan rond 20:30 is er de fuif, die dus tot in de late uurtjes of de vroege morgenuurtjes door zal lopen.
We moeten jammer genoeg afscheid nemen. We zouden nog willen zeggen bedankt voor jullie komst hier in onze studio en ook bedankt omdat jullie de niet zo ideale omstandigheden er wilden bijnemen.